Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst vervolgen door te zingen Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidenom. Psalm 117. Stel ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 123 vers 2. Geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. 123 vers 2 zingen wij nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden geslachten dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Wij willen nu de Heere bidden om zijn zegen en we doen ook voorbeden voor de familie Oosterom, IJsselstraat 19 te Sliedrecht, bij wie de moeder van mevrouw Oosterom afgelopen nacht is overleden. We bidden ook om Gods zegen voor de kerkenraadsvergadering van komende woensdag. Laten wij samen bidden. Heere, u laat in de schepping zien hoe heerlijk, hoe groot, hoe goed u bent. En wij danken u daarvoor. Wat bent u een wonderlijke God. U hebt alle dingen geschapen. En u heeft de wereld niet laten varen, ook niet na onze diepe val. Dat hadden we wel verdiend, nadat we u hadden losgelaten, dat u ons totaal zou loslaten. Maar u hebt het in uw genade niet gedaan. Maar u onderhoudt deze wereld en u laat de natuur nog weer ontluiken, de vogels zingen tot uw eer en wij mogen ervan meegenieten. En al die heerlijke kleuren en geuren, we mogen het ruiken en we mogen het zien. Wat een grote schepper bent u. En toch, Heere, als we dat alleen hadden, dan wisten we niet van de Verlosser, van de Heere Jezus Christus. En daarom danken wij u uit de grond van ons hart, dat u ons hier samenbrengt in uw huis. Want hier wordt de naam van Jezus geopenbaard. En hem hebben we nodig. Want waar die naam eenmaal geopenbaard is, door het woord, door de geest thuisgebracht in ons hart, daar hebben we hem elke keer weer nodig. Want daar is er een liefdesband gesmeed. En daar willen we nooit meer zonder hem. En dan kan het wel zo zijn in het leven der genade, Heer, dat weet u ook. Dat er afstand groeit. U ziet dat altijd. U voelt het eerder dan dat wij het voelen. Als er afstand is tussen u en uw kinderen. Maar dan bent u het. Die uiteindelijk toch altijd weer zorgt dat er contact komt, gemeenschap. En dat het weer hersteld wordt. En dat gebeurt ook hier. En daar bidden we om, nu we samen zijn gekomen als gemeente op deze zondagmorgen. Het is Pasen geweest. Heere, laat het ons ook deze morgen gewaar worden dat Jezus leeft. En mogen we zo samen zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan uw rechterhand. Heren, wij bidden voor elkaar. U kent ons in de omstandigheden van het leven waarin we ons bevinden. Help ons in nood en in smart. We bidden in het bijzonder voor de familie Oosterom. Als er rouw is gekomen waar de moeder van mevrouw Oosterom nog zo kort geleden stierf. Heere, wilt u aan die familie toch uw troost schenken? En dan mag het ook een troost zijn te mogen weten dat moeder, schoonmoeder, bij u is. En tegelijk het verdriet. Heere, laat het alles toch aan u mogen verbinden. En wilt u in deze dagen dicht bij hen zijn. We bidden voor al de rouwdragenden in de gemeente. Wees met weduwen. Wees met weduwnaren. We bidden voor hen die hun vader, moeder of beide moeten missen. Troost, Heere. Geef kracht om door te gaan. We bidden voor hen die alleen zijn, waar ze ook last kunnen hebben van eenzaamheid. Geef ook daarin wat nodig is. En dat ze zullen merken dat er mensen om hen heen zijn. En dat ze toch niet alleen door het leven hoeven. Want u heeft ons geschapen als mensen in contact, in gemeenschap met anderen. Maar bovenal, zoals dat lied het zingt, ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Dat ze mogen weten dat er één is, u, de middelaar die hun sterkte geeft. Heren, wij bidden u, wees met al degenen die tobben met lichamelijke klachten en kwalen. Degenen die ouder zijn en als gevolg daarvan niet meer naar uw huis kunnen gaan. Of misschien nog jong zijn en ziek zijn en daarom thuis meeluisteren. Ook deze morgen, Heren, we bidden voor hen. Wees u een vurige muur om hen heen. En als ze last hebben van moedeloosheid, wilt u moed schenken. Dat hebt u toch ook beloofd. U geeft de moeder kracht. Doe dan naar uw woord. Wees met hen die psychisch lijden. Het kan zo zwaar zijn, Heren, waar we zelf geen benul van hebben. U weet het. U, Heer Jezus, bent in alle dingen verzocht geweest als wij. We bidden u. Wilt u in die inktzwarte nacht, in het lijden, iets van licht geven, zoals u het alleen kunt? O, gaat u zo de gemeente door en giet toch balsem in diepe wonden. Vertroost, sterk, schraag en draag. En zegen, Heren. En waar we het nodig hebben om gekastijd te worden, opdat we u leren kennen, omdat we langs u heen leven. O, geef dan dat dat de uitwerking zal zijn, dat we bij u terechtkomen om een borg te hebben voor onze schuld. En als we dwalen, we hebben het nodig om teruggetrokken te worden door de staf van de herder. Doe het maar, trek ons. Het doet misschien even pijn, maar trek ons maar, Heren, en leid ons in het spoor van de gerechtigheid, omwille van uw naam. En dat we zo als gemeente, met elkaar, u, de goede herder, zullen volgen. O, wat zou dat toch heerlijk zijn. Dat er geen lammetje, geen kind zal achterblijven. En geen schaap, geen volwassene, niemand. Daar bidden we om. Gebruik daarvoor ook deze dienst. Wees in ons midden. Heren, we bidden ook om uw zegen voor de kerkenraadsvergadering komende woensdag. Als de kerkenraad weer bijeenkomt. U kent de agenda. U weet alles wat er besproken moet en mag worden. Wilt u ons leiden? En laat de te nemen beslissingen ook leiden tot het welzijn van deze uw gemeente. Zo leggen we alles in uw handen. Hoor naar ons gebed. Niet om iets in ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in 1 Korinthe 7. En dat is een lang hoofdstuk. Ik ben van plan om daar een aantal keren uit te gaan preken. Ik schat in een keer of 7, als God het wil. Dus we gaan hem ook niet helemaal lezen, dat is niet nodig. Dat komt dan nog wel. We lezen nu vers 1 en 2 en vers 25 tot en met 31. 1 Korinthe 7, vers 1 en 2 allereerst, en vervolgens vers 25 tot en met 31. Eerst vers 1 en 2. Paulus schrijft daar en God spreekt. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben, en een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. Dan lezen we verder in vers 25. Aangaande nu de maagden heb ik geen bevel des Heren. Maar ik zeg mijn gevoelen als die barmhartigheid van de Heren gekregen heb om getrouwd te zijn. Ik houd dan dit goed te zijn om de aanstaande nood. Dat het, zeg ik, de mens goed is al zo te zijn. Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen ontbinding. Zijt gij ongebonden van een vrouw? Zoek geen vrouw. Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet. En indien een maagd trouwt, ze zondigt niet. Doch de zulke zullen verdrukking hebben in het vlees, en ik spaar u. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is. Opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbende. En die wenen als niet-wenende. En die blijde zijn als niet-blijde zijnde. En die kopen als niet-bezittende. En die deze wereld gebruiken als niet-misbruikende. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten wij nu gaan zingen uit Psalm 93. Het gaat vanmorgen over christenen en seksualiteit. Nou, daar is ontzettend veel over te doen. Daar zal ik straks meer van zeggen. Ik vond het wel gepast om dan met elkaar Psalm 93 te zingen, hè? Voordat we het hebben over alles wat er in de wereld te koop is. De Heere regeert. De hoogste majesteit. Dat zet de toon, toch? Bekleed met sterkte. Omgord met heerlijkheid. Bevestig de aarde. En houd door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En ook de andere versen zingen wij. Psalm 93, vers 1, 2, 3 en 4. En dan heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Rick van der Tang uit Kootwijkerbroek en Hermine den Breeje, Huik 6, Hardingsveld, Giessendam, hopen op donderdag 2 mei te trouwen. Kerkelijke bevestiging en inzegening zal plaatsvinden op dinsdag 7 mei tijdens een huwelijksdienst waarin ik zelf hoop voor te gaan. Indien er wettige bezwaren zijn tegen dit huwelijk, dan kunt u dit binnen 3 dagen schriftelijk gemotiveerd en ondertekend kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad. We bevelen Rick en Hermine aan in uw voorbeden. Wat betreft de collecte, de eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. De derde is voor het evangelisatiewerk. Thuis kunt u de gave digitaal overmaken. Al deze collecten worden hartelijk bij u en jullie aanbevolen. Wij zingen Psalm 93. Thank you. Het is denk ik een paar maanden geleden, gemeente, dat een van de broeders van de kerkenraad tijdens een vergadering zei: we hebben als het gaat om het huwelijk zo'n ontzettend mooi verhaal te vertellen. En dat zinnetje bleef bij mij haken. We hebben zo'n ontzettend mooi verhaal te vertellen. Hij stelde er ook een vraag bij: vertellen we het ook? Vertellen we het ook? Prachtige verhaal. Zo'n mooi verhaal. Maar vertellen we het ook? Bent u het ermee eens dat we een mooi verhaal hebben te vertellen? Misschien vindt u dat helemaal niet. Misschien is het een heel beknellend verhaal, het verhaal van de Bijbel, als het gaat om huwelijk, seksualiteit en zo. En denkt u, oh, nou gaan we het krijgen. Of denk jij dat? Je zet je schrap, nou, 3 kwartier en dan even moet ik het allemaal aanhoren, wat allemaal niet mag. En dan kan ik weer verder. Nee, dat klinkt niet mooi, hè? Ik ben ervan overtuigd dat we een ontzettend mooi verhaal hebben te vertellen. Een verhaal over God, over huwelijk, over man, vrouw, seksualiteit, alles erop en eraan. Maar dan moet het wel verteld worden. En dat is het voorrecht van de dominee. Daarvoor ben ik ook naar Hardiksveld en Sliedrecht gekomen. Om u dat verhaal te vertellen. En dat vind ik echt een voorrecht, hoor. U hoeft geen medelijden met me te hebben. Zo van, oh, daar staat hij met rode oortjes dat verhaal te vertellen. Echt niet. Prachtig. En ik wil dat doen vanuit 1 Korinthe 7. Ik heb daar zelf eigenlijk nog nooit uit gepreekt. Dus ik heb er wel afgelopen week behoorlijk vaak doorheen moeten lezen van, wat staat er nou in dat hoofdstuk? Maar als je dat doet, dan ligt er heel wat onderwijs op, ook gewoon voor nu, 2024. En dan wil ik deze morgen maar gewoon beginnen bij het begin. Het eerste vers. En is het thema van de preek: christenen en seksualiteit. Ten eerste, zoveel mogelijk. Moet je dat nou zoveel mogelijk proberen te beleven, seksualiteit? Ten tweede, zo min mogelijk. Is dat misschien beter om zo weinig mogelijk, hè? Want het is eigenlijk niet zo goed. En in de derde plaats, seksualiteit beleven vanuit het einde. En dan ga ik met u naar vers 29 tot 31. Dat verklap ik nu alvast. Komt straks hoor, maar vers 29 tot 31 betrek ik er dan bij. Dus christenen en seksualiteit, zoveel mogelijk of zo weinig mogelijk. En ten derde, seksualiteit beleven vanuit het einde. Eerst dus zoveel mogelijk, vraagteken. Nou, laten we het eerst maar eens lezen, vers 1. Als u de Bijbel nog open heeft, kunt u meelezen. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. Het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Hè? Het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. Lezen we dat goed? Staat dat er echt? Nee, er staat niet: het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken als ze dat niet wil. Of: het is goed voor een man om een vrouw niet aan te raken op plaatsen waar ze dat niet wil. Daar zijn we inmiddels na MeToo wel een beetje achtergekomen, hè? Eerst was het vrijheid, blijheid. Alles moet kunnen. Maar inmiddels zeggen de vrouwen toch ook wel van, ja, maar alles moet kunnen. Maar ik vind het eigenlijk ook helemaal niet leuk als ik overal zomaar ineens word aangeraakt. MeToo, ik heb het ook meegemaakt. Ik ook. En ineens heeft iedereen het meegemaakt. Ja, dat is ook zo. Dat is niet overdreven, dat zie ik niet. Dat is iets overdrevens. Maar dat is het gevolg van de seksuele revolutie. Aangrijpend. Ja, het is goed voor een mens geen vrouw aan te raken als ze dat niet wil. Daar zijn we het in Nederland wel over eens in het algemeen. Maar let op, dat staat hier niet, hè? Het staat er veel algemener. Er staat, het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken. En dan moeten we weten, met dat woordje aanraken, daar wordt seksuele gemeenschap mee bedoeld. Het woord aanraken werd in die tijd als een, zeg maar even, verzachtend woord gebruikt voor geslachtsgemeenschap hebben. Dat bedoelt Paulus hier. Het is goed om geen gemeenschap te hebben. Geen seksualiteit te beleven. Nee, zeg je. Dat kan niet waar zijn. Staat dat in de Bijbel? En daar schrikken we van, hè? En niet alleen jij, hoor. Niet alleen jongeren. Ook je ouders. Heel veel mensen hier schrikken daarvan. Want dit staat haaks op wat wij meekrijgen in de wereld om ons heen. Weet je wat ons voortdurend wordt gepreekt? Zoals je eten nodig hebt om te kunnen leven. En drinken nodig hebt om in leven te kunnen blijven. En slaap. Zo heb je ook seks nodig. Zonder kun je niet. En je moet dus ook helemaal niet zonder willen. Je bent raar als je geen seksualiteit beleeft. Toch, jongens? Je bent toch raar? Toch gek? Val je op? Het was pas weer in het nieuws, hè? Studentenvereniging. De jongens daarvan, die hadden een lijst gemaakt van de bedprestaties van de vrouwelijke leden. Dat is natuurlijk heel slecht. Dat haalde dan nog het nieuws. Dus dat is een beetje een extreem voorbeeld. Maar dat zegt natuurlijk heel veel over hoe deze studenten met elkaar omgaan, hè? Ik bedoel, je kan zo'n lijst niet maken als je niks met elkaar doet. Toch? Zo simpel is het. En dan denk ik vaak, arme meiden. Want ze zijn wel het slachtoffer van al die jongens die ze in bed lokken. Dat zit ergens nog in mijn hoofd zo. Maar is dat zo? Is dat zo? Is het zo dat het helemaal op het konto van jongens, van mannen geschreven moet worden? Het verdrietige is, die tijd is voorbij. Uit een onderzoek uit 2023, dus dat is heel kort geleden nog, hè, bleek het volgende. In 2012 vond 26% van de meiden seks zonder verliefdheid oké. 26% van de meiden vond dat prima. 2012. 2017, 5 jaar later, vond 47% dat prima. 2023 vond 62% dat prima. Dus om seks te hebben, om met iemand naar bed te gaan, zonder verliefd te zijn. Voor het eerst denken meiden hier hetzelfde over als jongens. Als ik het een beetje anders zeg. 62% van de meiden vindt het prima om haar kostbare lichaam weg te geven aan de een of andere prima kerel. Gewoon een leuke jongen, aardige jongen. Gewoon even fijn. Seks. Als een chocolaatje. Een fijn momentje. Ja, en dan zeg ik toch wel, arme meiden. Arme meiden. Lieve meiden uit de gemeente, ik ga echt niet met het vingertje hoor, vanmorgen. Helemaal niet. Maar wat vind ik het erg als je je kostbare lichaam zomaar weggeeft. Wat vind ik dat erg voor jou. Dat gun ik je niet. En dan gaat het niet om mij. Maar God in de hemel, die zegt, ik heb jouw lichaam zo mooi gemaakt. Bewaar het nou voor binnen het huwelijk. Maar dit gaat echt niet alleen met jongeren aan. Want de godin van de seks bedwelmt ons allemaal. Vroeger had je godinnen van de liefde. Astarte was er zo een. Venus, Eros. Je had godinnen van de liefde. Die waren heel belangrijk en die vroegen heel veel. Die vroegen tijd, die vroegen geld, die vroegen energie. Zo'n godin van de liefde, die had macht. Nou, die godinnen, die kennen wij natuurlijk niet meer, gemeente, maar toch wel, hè? Toch wel. De godin seks vraagt offers, tijd, geld, energie. Wat moet er allemaal wel niet voor aan de kant? Voor seksualiteit. Je geweten moet het zwijgen op worden gelegd. Stil, stil. Ik wil dit gewoon doen. Je vrouw, je man, moet als oud vuil worden gedumpt. Vergeef me dat ik het zo zeg. Maar het gebeurt. En langzamerhand kreeg de porno je in zijn macht. Als de godin van de seks, die krijgt je in de greep. Het is de machtige godin, hè? Maar eigenlijk ben ik nu al aan het waarschuwen. Dat gaat als vanzelf. Maar het gaat me erom, bij dit eerste punt, om duidelijk te maken dat vers 1, het is een mens goed geen vrouw aan te raken, dat het enorm schuurt en wringt met onze wereld. Is het goed voor een mens geen vrouw aan te raken? Ja, u voelt wel aan, hè? Paulus is hier ongelooflijk tegendraads. Je zou kunnen zeggen, hij steekt een spaak in het wiel van onze verseksualiseerde cultuur. En dan is het niet Paulus die spreekt deze morgen, want Paulus, die is er al lang niet meer. Maar het is God die aan het woord is. En God spreekt tot mensen bij wie het echt tussen de oren zit dat seksualiteit heel belangrijk is. Dat zit bij mij tussen de oren en bij u. Seksualiteit is heel belangrijk. En misschien denken we wel, zonder kun je niet. En wat zegt God? Het is prima als je het niet beleeft. Dit is wat, hè? Je zou haast de Bijbel dicht doen, of niet? Even wachten. Een moment. Geef me nog even om Paulus en 1 Korinthe 7 en Gods boodschap recht te doen. Dan gaan we naar punt 2. Zo weinig mogelijk? Vraagteken. Want ik vraag me wel af, als we zo bezig zijn, of we wel helemaal op de goede lijn zitten. Want leest u eens mee in vers 2. Het is een mens goed geen vrouw aan te raken, vers 2. Maar om der hoererijen wil, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben. En een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. Dat is vreemd. Begrijp je het nog? Wat wil Paulus nu eigenlijk zeggen? Moet je nu geen vrouw aanraken? Moet je nu geen gemeenschap hebben? Of moet je nu juist wel gemeenschap hebben? Moet je nu alleen blijven, vers 1, of moet je nu trouwen? Vers 2. Voelt u de spanning tussen die twee versen? En je zou kunnen zeggen, die spanning die houdt Paulus het hele hoofdstuk vol. En dat is het lastige van 1 Korinthe 7. Daar gaan we nog vaker tegenaan lopen in deze prekenserie. Maar om daar iets van te begrijpen, moeten we toch weer terug naar vers 1. Want we hebben iets overgeslagen. En dat doen we als Bijbellezer natuurlijk wel vaker. Dat eerste, ja, schijnbaar onbetekenende zinnetje. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. Dus, er is een briefwisseling gaande tussen Paulus en de christenen in Korinthe. Ze schrijven brieven naar elkaar. In 1 Korinthe 5 vers 9 lezen we over een brief van Paulus aan hen. Nou, die brief die hebben wij niet, helaas. Weten we verder ook niks van. Paulus schreef een brief aan de gemeente van Korinthe. En toen heeft de gemeente van Korinthe een brief aan Paulus geschreven. Nou, die brief hebben wij helaas ook niet. Maar op die brief van Korinthe aan Paulus, reageert Paulus met deze brief, waar wij een stukje uit hebben gelezen. En dan bespreekt Paulus een heel aantal onderwerpen in 1 Korinthe die de Korintiërs hebben aangesneden in hun brief. Nou, zo kunnen wij dat ook doen, hè? Als je een mailwisseling hebt met iemand, misschien iets formeler, dan zeg je, wat betreft dit punt, daar wil ik even wat over zeggen, daar ga ik even op in. En dan een volgende alinea, wat betreft dat, daar zeg ik ook wat over. Zo doet Paulus het ook. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, daar ga ik even op in. Hè. Jullie hebben het daarover gehad, over dat huwelijk, daar wil ik even wat van zeggen. Als u door zou lezen in deze brief, dan komt u dat woordje aangaande vaker tegen. Daar wil ik ook nog even wat over zeggen en daar ga ik nu ook op in. En dus dan zie je, Paulus reageert op die brief. En hij gaat als het ware puntsgewijs die brief bij langs. En dan noemt hij eerst het punt, de visie van die gemeente van Korinthe. Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Je zou kunnen zeggen, die zin, het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken, dat was een soort slogan uit die brief. Die neemt Paulus over. Hij citeert uit die brief, zeggen de verklaarders. Dus de mensen in Korinthe, nou wordt het interessant natuurlijk, de mensen in Korinthe, die zeiden tegen elkaar, het is goed als we maar geen vrouwen aanraken. U zegt, hoe kwamen ze daarbij? Waarom zeiden ze dat? Het is goed om geen vrouwen aan te raken. Nou, u weet, ze woonden in, jongens en meisjes, weten jullie dat? We lezen in de brief, in welke brief hebben wij gelezen? 1 Korinthe 7. Dus dat is de brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Nou, Korinthe, dat was een hele grote stad. En dat was een hele zondige stad. De gemeente vergelijkt het maar met Amsterdam. Onze stad, onze hoofdstad Amsterdam, is wat dat betreft nou ja, niet echt een stad waar we trots op kunnen zijn, hè? Het is een red light district. De Wallen. Daar stond Korinthe toen ook onbekend. 1000 gewijde prostituees in dienst van de godin Afrodite. En die Korinthiërs, ja, die waren daar vroeger helemaal in meegegaan, hè, in hun eertijds. Ze deden er volop aan mee, maar God was in hun leven gekomen. Ze hebben zijn stem gehoord. Paulus schrijft in, we zijn christenen. Maar geroepen heiligen. Ze zijn geroepen door God. Ze zijn geheiligd in Christus Jezus. Ze zijn helemaal omgeturnd, helemaal veranderd. Ze hebben Christus ontmoet. En met al hun zonden, wat ze ook allemaal hadden uitgevreten. Ze zijn daar ook geweest, toch, bij die prostituees. Misschien niet allemaal, maar vast sommige van hen. Maar ze hebben Christus leren kennen. En ze hebben vergeving ontvangen van al hun zonden. Het grootste wonder was in hun leven gebeurd. En toen? Hoe is het toen bij u verder gegaan? Nadat het wonder van alle wonderen in uw leven was gebeurd? Want daar weet u toch ook wel van, of niet? Of weet u van geen wonder? Als je dat weet, dat God je heeft veranderd. En misschien is dat ook wel best radicaal gegaan. Dan loop je het risico om door te slaan. Dat zeggen mijn vrouw en ik nog wel eens tegen elkaar. We wilden allebei een puritein worden. Nou, er zat iets heiligs in, maar ook iets onheiligs. Het risico om door te slaan. Hè? Om te ver te gaan. Nadat je tot geloof komt. Bijvoorbeeld, je zit op een verjaardag. In de tijd van je bekering of net na je bekering. En je vindt het lastig om te praten over koetjes en kalfjes. De gewone aardse dingen. Het is hier te aards. Je wilt het over de Heer Jezus hebben. Mooi, hè? Die tijd van de eerste liefde. Maar je moet ook nog veel leren. Nou, dat is ook zo bij die Korintiërs. Ze slaan door. Ze zeggen, nou hebben we zo goor geleefd. We hebben zo gezondigd. Zo verschrikkelijk wat we allemaal hebben gedaan. Nu laten we al die vuiligheid en al die vunzigheid ver achter ons. Al die vieze seks. Wat moet je er ook mee? Het is aards. Het is lichamelijk. Het is niet geestelijk. En trouwens, we zijn in het laatste der dagen. Nog even. En dan zullen we zijn als de engelen in de hemel. Daar is geen huwelijk meer. Nou, dan kunnen we toch nu al wel stoppen daarmee. Jezus komt toch bijna. En zo kwam het dat Korinthische vrouwen, die christen waren geworden, tegen hun man zeiden: nou, doe maar niet meer. Doe maar niet meer. Maar ja, hun man had wel zo zijn gevoelens. En dan kwam hij toch weer terecht in dat Korinthische red light district. En dat probeerde hij dan goed te praten. En dan zei hij: het is het lichaam waar ik mee zondig. Het is het lichaam. Ik probeer de geest zuiver te houden. In 1 Korinthe 6 gaat Paulus daar helemaal tegenin. Vlucht van de hoererij, zegt hij daar. Pas op wat je doet. Maar nou gaan we hem toepassen, gemeente. Want dit is een verleiding voor de kerk vandaag. Precies zoals dat was voor de kerk van toen. Waar de wereld zegt: seks is het een en al. En waar de wereld zich verschrikkelijk bezondigt. De jongeren, jullie weten dat veel beter dan ik. Veel beter wat er allemaal te koop is. En als ik met jullie praat op catechisatie hierover, dan merk ik dat ook. Dan denk ik: oh ja, ik loop alweer achter. En dan schrik ik. Je wordt er niet vrolijk van. En jullie eigenlijk ook niet. Jullie schrikken er ook van. Maar dan zouden we zomaar in de kerk kunnen zeggen: ja, seksualiteit. Beetje moeilijk gaan kijken bij de, alleen al dat woord, hè? Of het gewoon verzwijgen. Gewoon lekker geen prekenserie over 1 Korinthe 7. Want het is toch wel een beetje een lastig iets. Of er alleen maar tegen waarschuwen. Ik schoot er ook haast in, hè, bij het eerste punt. Of zelf zeggen: seksualiteit is vies. Ouders, hoe reageert u als uw kind komt met een seksueel getinte vraag of opmerking? Je zou er zomaar van kunnen schrikken, hè? Het komt ineens. Niet gepland. Hoe reageer je dan? Het is een gevaar, hè? Om dat af te doen. Om dat weg te stoppen. Om te zeggen: nee, nu even niet. Maar er moet een prachtig verhaal verteld worden. En dat verhaal, dat vertel je niet in één keer natuurlijk. Stukje bij beetje. Hoe komt dat nou, dat wij er zo schrikkerig op reageren? Ja, zegt u, maar de wereld die wil er altijd over hebben. En daar moeten we niet in mee, dominee. Daar moeten we niet in mee. Ik snap het wel. Maar helpt het nou als u er niks over zegt? Zou dat nou helpen voor de nieuwe generatie? Ze hebben Bijbels onderwijs nodig. Bijbels onderwijs, er moet iets tegenin. Ik zou bijna zeggen tegengif, maar dit is natuurlijk geen gif. Wat een kans. Wat een kans om ons prachtige verhaal te delen. En als u het niet kunt, kan ik u de hand geven. Toch maar proberen. Met alle gebrek. Verdiep jezelf erin. Er zijn in deze tijd, dat is weer het mooie, er zijn zoveel handreikingen. Er zijn zoveel boekjes over. probeer eens wat. Zoek eens wat op. Als het dan gaat over die vraag, hoe komt dat dat we er zo voor schrikken? Dat we het een lastig onderwerp vinden. Ik zat er zo over na te denken in de voorbereiding op deze preek. En ik dacht, zou het er ook niet mee te maken hebben dat we ons heel erg schamen. Vanwege onze eigen seksuele zonde. Want wie van ons heeft die niet? Seksuele zonde. En ik weet, de een worstelt er meer mee dan de ander. In de Bijbel zie je dat ook. De Samaritaanse. Het was voor haar een zwakke plek. En zo zit er hier misschien ook wel een Samaritaanse. Een boezemzonde, juist dit punt. En voor een ander die zegt, nou, ik zit daar niet echt mee. En zeker als u wat ouder bent geworden, nou ja, dan valt dat misschien wat mee. Hoewel, in de wereld van je gedachten, hoe gaat het daar? Je kunt je er zo vies om voelen. Je kunt je er zo om schamen. En dat gevoel, dat moeten we niet verwarren met oprecht berouw. Waar het me nu om gaat is dat dat schaamtegevoel ervoor kan zorgen dat we in ons hoofd seksualiteit in het hokje stoppen van de slechte dingen. Dat is slecht, dat is niet goed. Ja, ik kan eigenlijk niet zonder. Net als, ja toch maar even nog een keer dat chocolaatje. Ik zou er eigenlijk af moeten blijven, maar ik kan helaas niet zonder. Elke keer pak ik er weer een. Zo is het ook bij seksualiteit. Maar ik kan me de Heere niet voor danken. Dat, hè? Dat je er niet voor kan danken. Dat is veelzeggend. Dan moeten we nog veel leren. Als we God er niet voor kunnen danken. Alsof het te aards is. Te plat. Geen gave. Geen goede gave. Van God. En daarom zo weinig mogelijk. Zo weinig mogelijk. Nou, dat is de situatie in de gemeente van Korinthe. En hoe gaat Paulus daar nou op reageren? Deze visie van de gemeente van Korinthe. En dan komen we bij het derde punt. Seksualiteit beleven vanuit het einde. Ja, ik ga het eerst maar even voordoen. Met het beeld van de klepel van de klok. Eerst hing die hier, aan deze kant. En vervolgens sloeg die helemaal door, hè? Bij de Korintiërs. Hè? De situatie in Korinthe was zo, hè? Seks, ja, je mocht alles doen. De klepel hing hier. En toen de gemeente van Korinthe, die zei, ja, maar dan als het zo gaat, ja. En wij hebben de Heer Jezus leren kennen, ja, dan maar niet. Slaat hij helemaal door. En wat gaat Paulus nou doen? Die gaat hem in het midden hangen. Die gaat de klepel in het midden hangen. En dan moet u niet denken, het grijze, vage midden. Zo van, in het midden zit je altijd goed. Nee, het gaat hier om de gulden middenweg. De Bijbelse middenweg. Paulus, hij schrijft dit lange hoofdstuk van 40 versen om de visie van de Korintiërs te nuanceren en Bijbels te eiken. Hij is niet van het raak niet, smaak niet. En roer niet aan. Alsof je dat allemaal niet mag beleven, seksualiteit. Dat merk je in dit hoofdstuk. Hij voert geen pleidooi tegen het huwelijk. Zo is het wel eens opgevat, 1 Korinthe 7. Maar dat is niet het geval. Dit is geen pleidooi tegen het huwelijk, ook niet tegen seksualiteit. We gaan dat in deze serie nog wel verder ontdekken. En dan moeten wij dat dus ook niet zo doen, hè, dat we als we doorslaan, hebben we het net over gehad. God heeft ons immers met ziel en lichaam geschapen. Hij heeft seksualiteit zelf bedacht. Maar anderzijds houdt Paulus vol. Het is goed om alleen te blijven. Het is goed om alleen te blijven. Het is allebei goed. Kijk, nou hebben we hem. Het is allebei goed. Getrouwd zijn is goed. Alleen zijn is ook goed. Seksualiteit beleven als een geschenk van God, het is goed. Geen seksualiteit beleven, het is goed. Dat is wat Paulus zegt. U zegt, maar hoe kan Paulus er zo, ja, je zou maar zeggen, relaxed in staan, hè? Voelt u de ontspanning? Het is allebei goed. Hoe kan dat nou? Misschien zit je in de kerk en je verlangt enorm naar een relatie. Dan zou je ergens die ontspanning wel willen. En je denkt, hoe kom ik daaraan? Misschien ben je nog niet zo lang getrouwd. Het gaat helemaal niet zoals gedroomd. Je dacht het huwelijk, dat is het einde. Maar dat valt even tegen. Misschien bent u al heel lang getrouwd. Maar het gaat niet. Het schuurt aan alle kanten. Het is zwaar. En nu? Dat van Paulus. Hoe krijg je dat? Die zo ontspannen houding. Hoe kom je daaraan? Nou, blader mee naar vers 29. Vers 29 tot en met 31. Want daar heb ik het geheim van die ontspanning gevonden. Vers 29, daar schrijft Paulus, maar dit zeg ik, broeders. Dat de tijd voorts kort is. Even tot hier. De tijd is voorts kort. Paulus zegt hier niet, jullie leven is bijna voorbij. Maar hij zegt, de tijd is ingekort. Jullie staan aan het einde van de geschiedenis, gemeente van Korinthe. U zegt, ja, maar dat klopt niet. Aan het einde van de geschiedenis. Want het is nu, 2024, 2000 jaar later, en nog steeds is Jezus niet teruggekomen. Ja, maar daar gaat het Paulus niet om. Hij bedoelt te zeggen, Christus is gekomen. En hij heeft zijn werk helemaal volbracht. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is naar de hemel gegaan, naar zijn vader. En sindsdien, sinds het volbrachte werk van Christus, mogen we weten, nog even. En dan is hij daar. En dan komt hij, op de wolken. En dat zet alles in een ander perspectief. De tijd is ingekort. Hoe lang het ook mogen duren, die tijd tussen hemelvaart, tussen Pinksteren en de wederkomst. Het is altijd kort. Het is even. Het is het laatste der dagen. En wij worden opgeroepen om ons leven helemaal daardoor te laten bepalen. Dat zegt hij vervolgens, hè. Opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende. Als u een vrouw of een man heeft, leef dan alsof u er geen heeft. En als u huilt, zegt hij, alsof u niet huilt. En als u blij bent, alsof u niet blij bent. En als u koopt, alsof u niet bezit. En als u deze wereld gebruikt, alsof u haar niet misbruikt. Nou, dat zijn 5 absurde uitspraken van Paulus. Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou getrouwd zijn, een vrouw hebben en leven alsof je geen vrouw hebt? Je zou het wel eens aan Paulus willen vragen, hè? Wat heeft hij daar nou mee bedoeld? Hoe kan je nou seksualiteit beleven en tegelijk doen alsof je het niet beleeft? Het klinkt stoïcijns. Alsof je al je emoties moet onderdrukken of zo. Het klinkt zelfs onmogelijk. Maar weet u, gemeente, waar het Paulus hier om gaat? En dit is belangrijk. Dat wij ons leven er niet door laten beheersen. Zeg ik nog een keer. Dat wij ons leven er niet door laten beheersen. Nu komen we tot de kern. We staan heel verschillend in het leven, zoals we hier zijn. Single. Misschien wel omdat je homoseksueel bent. Verkering. Getrouwd. Gescheiden. Weduwe. Weduwnaar. Misschien opnieuw getrouwd. Heel verschillend. Maar hoe onze omstandigheid ook is, laat je er niet door beheersen. Waarom niet? Vers 31. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Nee, seksualiteit is niet het einde. Het einde, dat is het echt, hè? Helemaal niet. De gedaante van deze wereld. Alles wat je om je heen ziet. Wat je voelt. Wat je ervaart. Het gaat voorbij. Kanttekeningen bij de Statenvertaling. Kanttekening 61. Dat is de dingen die de wereld als een groot goed en geluk acht. Nou, seks, hè? Maar die niet anders dan een schijn daarvan zijn. Die vrouw, hoe prachtig gevormd ze misschien ook is, ze gaat wel een keer voorbij. Al die geluksmomenten, ze gaan wel een keer voorbij. Een gemeente als wij, christenen, onze hemel daarin gaan zoeken. In die ander, in die geluksmomenten. Dan is dat heel aangrijpend. Dan noemen we dat secularisatie. Dan zoeken we ons geluk in deze wereld. Hoe komt dat? Dan vinden we ons geluk blijkbaar niet meer in de Heer Jezus. Die boven is. Zou dat de oorzaak niet zijn? Dat we het zicht op de komende Christus kwijt zijn geraakt. En dat we daarom ons geluk hier willen. Het moet hier gebeuren, hè? Want een eeuwigheid, ja, die is ver achter de horizon verdwenen. Of is het misschien zelf zo dat we deze Christus nooit echt hebben gekend en ontmoet? Als dat zo is, dan mogen we wel helemaal vrezen. Want er staat in 1 Johannes 2 vers 17. En de wereld gaat voorbij. En naar begeerlijkheid. Dan zullen we met de wereld vergaan. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Als we, als vrucht van de verbondenheid aan de Heer Jezus, in alle eenvoud en in alle gebrek toch de wil van God proberen te doen, dan hebben we toekomst. Dan laten we ons niet binden door de godin van de seks. Maar dan laten we ons ook niet verleiden om negatief te denken over Gods goede gaven. Maar dan bidden we om Gods leiding in ons leven. En in dankbaarheid aanvaarden we wat de Heere aan ons schenkt. In het diepe besef. Hier beneden is het niet. Het ware leven. Lieven. Loven. Is daar. Waar men Jezus ziet. Amen. Wij gaan zingen Psalm 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. 73 vers 12.
Oh.
Zullen we samen danken en bidden. Heer, als U onze liefste bent. U die alles voor ons hebt overgehad. En we mogen door de kracht van Uw geest zoeken de dingen die boven zijn. Waar U bent. En U verwachten. Elke dag. Elke dag weer als het ware staren naar de wolken. Dan kunnen we omgaan met seksualiteit. En anders zal het niet gaan. En daarom bidden we voor elkaar. Dat we zullen leven vanuit het einde. Dat we zullen leven vanuit Christus. O, help ons, Heere. U kent alle verleidingen en verlokkingen. Het zijn er veel te veel om op te noemen. En ze zijn ook veel te erg om allemaal op de kansel te brengen. U weet het. Maar U regeert. De wateren verheffen zich. Maar U bent veel sterker dan het geweld van de wateren. Zo bidden we voor elkaar. U weet wat deze preek heeft gedaan, heeft losgemaakt. Heer, wees in ieder van ons nabij. En leer ons naar Uw wil te handelen. Dan zullen wij in Uw waarheid wandelen. Ga zo met ons naar huis. Geef nog een goed vervolg van deze dag. Laat Uw woord overdacht worden en bemediteerd. Geef ook deze middag nog Uw zegen op de zondagschool. En wilt U ons deze avond weer bij elkaar brengen in Uw huis. Als we dan vanuit de Dordtse leerregels, gegrond op Uw woord, ook opnieuw onderwijs mogen ontvangen. Geef een behoeftig en hongerig hart om Uw woorden te horen. Vergeef het verkeerde dat er ook was in deze dienst. Reinig ons door het bloed van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 12, vers 1. Behoud, o Heer, wil ons te hulpe komen. En vers 7. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden, hoe het ga, o Heer, bewaren. 12, vers 1 en 7. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.